Goedemorgen gemeente, namens de kerkraad hartelijk welkom op deze vierde adventszondag hier in de Bovenkerk, waarin wij uitzien naar de komst en wederkomst van onze Heere en Heiland Jezus Christus. Ook een welkom voor de gasten in ons midden en een welkom voor de luisteraars thuis bij de kerkradio en uiteraard zij die via het World Wide Web meeluisteren. De voorganger deze morgen is dominee Gijs Bertsen. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Geboorte. Dankbaar en blij delen Dick en Elina Berghorst mee dat God hun een nieuw leven heeft geschonken. Ze zijn de trotse ouders geworden van een gezonde dochter. Haar naam is Vive Jaël. Haar roepnaam is Vive. De tekst boven het kaartje luidt: Heer, wilt u uw handen vouwen om dit kleine kindje heen en ons daarmee verzekeren, ik laat het nooit alleen. Vol vreugde, verwacht, in liefde ontvangen. Kindernevendienst. In deze dienst wordt kindernevendienst gehouden voor de kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 6 jaar. Kinderen, jullie gaan luisteren naar het verhaal van Rut, Boas en Obed, naar aanleiding van Rut 4. Tijdens het orgelspel van de collecte kunnen jullie naar de consistorie. Collectes. In deze dienst worden 2 collectes gehouden. De eerste diaconiecollecte is bestemd voor de diaconie. De tweede is de kerkcollecte en is bestemd voor kerk en eredienst. Deze collectes worden van harte bij u aanbevolen, evenals de zendingsbussen bij de uitgang. Voorbedes. Voor de zieken in de gemeente, voor de geboorte van Vive Jaël Berghorst en voor het volk van Israël. De schriftlezing in deze dienst is uit het Bijbelboek Jesaja 40, vers 1 tot 11... Romeinen 11, vers 25 en 26 en uit Marcus 1, vers 1 tot en met 3. We beginnen met het zingen van Psalm 80, vers 1 en 2. Nog één keer voor de luisteraars thuis. De schriftlezing in deze dienst is uit het Bijbelboek Jesaja 40, vers 1 tot en met 11 en Romeinen 11, vers 25 en 26 en uit Marcus 1, vers 1 tot en met 3. We gaan samen zingen uit Psalm 80, vers 1 en 2. O God van Jozef, leid ons verder, hoor ons en wees weer onze herder. En vers 2. Wek op uw kracht en kom bevrijden uw volk dat gij zo zwaar kastijde. De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst.
onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Centraal vanmorgen, Jesaja 40, vers 1. Jesaja 40, een lezing die op de oude leesrooster staat van gisteren en van vandaag. Troost, troost mijn volk, zegt uw God. We zingen nu lied 126, gezang 126. Ik wil de dienst met u voortzetten met Kyrie en Gloria. Na het Kyrie-gebed, het gebed om ontferming, zingen we lied 117, vers 6. En dan volgen woorden van lofprijzing en dan zingen we van lied 117, vers 4. Respectievelijk vers 6 en 4, lied 117. 17. We bidden nu om Gods ontferming. Laten we bidden. Rechter in het licht verheven, koning in uw majesteit, louter ons geringe leven, scheld ons onze schulden kwijt. Laat uw vleugelen ons omgeven. Troost ons met uw tederheid. Hoor de bittere gebeden om de vrede die niet daagt. Zie hoe diep er wordt geleden, hoe het kwaad de ziel belaagt. Zie uw mensheid hier beneden, wat zij lijdt en duldt en draagt. Houd wat gij hebt ondernomen, klief het duister met uw zwaard. Kroon de menselijke dromen met uw koninkrijk op aard. Laat de vrede eindelijk komen die uw hart voor ons bewaart. O Heer, ontferm u. Amen. Wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat Hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft lief gehad, moeten wij ook elkaar lief hebben. Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. Daardoor kunnen wij op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn. Want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. We bidden nu samen om de opening van het woord. Vader in de hemel, ergens in de tijd zijn ook wij er. Ergens in die tijd, die zee die daar is voor uw aangezicht. U die alles overziet, alle tijden in één keer. U die door de tijd een spoor trekt, een lichtspoor. Met uw volk Israël, met uw kerk, in Jezus Christus uw Zoon. Ergens in de tijd zijn ook wij. Zie ons. Zie ons aan. Kom met uw geest, ook hier en nu. Doe ons verstaan om in deze tijd te staan voor uw aangezicht, op te staan als kerstmensen, ook in deze maatschappij. Laat uw woord daartoe ons opnieuw inspireren. Help ons te horen, te verstaan, gehoor te geven. In Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift. Allereerst die lezing uit Jesaja. Jesaja 40, vers 1 tot en met 11. Aansluitend daarop zingen we van lied 38, vers 3. Gezang 38, vers 3. Jesaja 40, vers 1 tot en met 11. Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek Jeruzalem moed in. Maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, omdat zij een dubbele straf voor haar zonden uit de hand van de Heer heeft ontvangen. Hoor, een stem roept: baan voor de Heer een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God. Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd. Laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen. De luister van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De Heer heeft gesproken. Hoor, een stem zegt: roep. En een stem antwoordt: wat zou ik roepen? De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem. Het gras verdort en de bloem verwelkt, wanneer de adem van de Heer erover blaast. Ja, als gras is dit volk. Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand. Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion. Verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem. Verhef je stem, vrees niet. Zeg tegen de steden van Juda: zie hier jullie God. Zie hier God de Heer. Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit. Als een herder wijdt hij zijn kudde, zijn arm draagt de lammeren. Hij koestert ze en zorgzaam leidt hij de ooien. Dan enkele versen uit de brief van Paulus aan de Romeinen en uit het evangelie naar Marcus. Is Romeinen 11, vers 25 en 26. Er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil onthouden, omdat ik wil voorkomen dat u op uw eigen inzicht afgaat. Slechts een deel van Israël werd onbuigzaam, en dat alleen tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden. Dan zal heel Israël worden gered. Zoals ook geschreven staat: de redder zal uit Sion komen en wentelt dan de schuld af van Jacobs nageslacht. En dan uit het evangelie naar Marcus, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 3. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Het staat geschreven bij de profeet Jesaja: let op, ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal een weg voor je banen. Luid klinkt een stem in de woestijn: maak de weg van de Heer gereed. Maak recht zijn paden. En zalig wie het woord van God horen en dat ook van harte bewaren. Hosanna. De kinderen mogen zometeen naar de kindernevendienst gaan. Jullie, zie ik, zijn bezig met het verhaal van Rut, die een voorouder werd van de zoon van David. Dat verhaal horen jullie vanmorgen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in de dienst der offeranden. En we zingen zo meteen bij de gedeelte die ik heb gelezen voor de prediking, lied 38, vers 5. Gezang 38, het laatste vers. Aansluitend op de prediking zingen we straks het adventslied, gezang 123. De naam des Heren nadert reeds van verre. Gezang 123. Comfort ye, comfort ye, my people. Kun je in het Open Hof niet doen, want dan heb je die akoestiek niet. Dus ik denk, die kans die laat ik me niet ontnemen. Jesaja 40, wereldberoemd geworden, deze tonen, door de Messiah van Händel. Klinkt je letterlijk en figuurlijk als muziek in de oren. Troost, troost, mijn volk, zegt jullie God. Als die woorden gezegd worden, dan is het zo'n 50 jaar geleden dat de legers van Nebukadnezar kwamen, Jeruzalem hebben verwoest, de tempel hebben verwoest, ongelooflijk veel doden, mensen die gevallen zijn in de straten. Zo'n 12.000 van hen, de elite, wordt weggevoerd naar Babel, gedeporteerd. En sinds die dagen ligt Jeruzalem er troosteloos bij. De bevolking die is achtergebleven, is verweest, herderloos. In alle opzichten het spoor bijster. Een gevoel van verslagenheid heeft zich van hen meester gemaakt. De verwoesting van de tempel, die zal, zo beleefde men dat in die dagen, die zal een gevoel hebben opgeroepen van dat de Heere, de God van Israël, het had verloren van andere machten. En dan klinkt tegen het einde van die zesde eeuw voor Christus de stem van een profeet. We weten niet eens zijn naam. Voor het gemak spreken we vanaf Jesaja 40 maar over de tweede Jesaja. Maar de woorden van deze profeet zijn zo mooi en zo krachtig dat ook nu nog, 2500 jaar later. Hallo, denk er eens over na. 2500 jaar later leven nog mensen op. Als je deze woorden citeert, als je ze zingt, dan willen mensen weer gaan hopen, geloven. Het lied dat deze profeet wakker roept in de harten van mensen is van alle tijden. Het is een lied van hoop dat resoneert, rondzingt bij hen die er in deze wereld ellendig aan toe zijn, die lijden onder mensonterende machten, die geen recht vinden. En hoeveel zijn het er niet? Mensen die dan verlangen naar een dag van recht en licht. Les Miserables, hè, van Victor Hugo, beroemd geworden door die musical. Hoor het zingen in de nacht van alle mensen in het dal. Die hopen op een nieuwe morgen. Die misschien dan morgen al komt. Alleen gaan deze woorden van deze profeet nog een stuk verder. Want hij zegt die morgen aan. Hij tekent de zonsopgang uit. Het gaat gebeuren. En hij richt de blik op het oosten, daar waar de gedeporteerden zijn verdwenen. En hij zegt, kijk, ze komen. Gods volk wordt uitgeleid. Ze komen terug. Ze komen naar huis. Troost, troost mijn volk. Spreek Jeruzalem moed in. Comfort ye my people. Het leven komt goed. Wij hoeven niet zelf eerst tot de ellendigen van de wereld te behoren om ook in ons eigen leven de kracht van deze woorden te voelen. En hoe vaker we in ons leven zijn gekwetst, hoe vermoeider we zijn van al die gevechten die we hebben te voeren, of hoe eenzamer we zijn geworden, omdat we ons niet echt begrepen, gehoord voelen, des te meer kunnen we ons voorstellen wat een weldaad het zou zijn werkelijk terug te kunnen vallen op zo'n God die het leven draagt in zijn arm, de lammeren, die ons leven veilig stelt, die ons troost. Ja, en zo zou ik nog heel lang met deze preek kunnen doorgaan. Maar dan is daar ineens een midrash, een Joodse uitleg van deze tekst. En zij leven al een paar duizend jaar langer met die tekst dan wij. Die al die troost onderuit lijken te halen. Want die uitleg zegt, ja, ho, 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 wacht nou eens even. Die hele tekst, die gedachtegang, die klopt niet daar bij Jesaja. Immers, als iemands huis is verbrand, wie troost men dan? Het huis of de eigenaar? De eigenaar toch? Als een leeuw de schapen van een kudde verscheurt, wie troost men dan? De kudde of de herder? De herder toch? Als iemands vrouw gestorven is, wie troost men dan? Haar man toch? Dus, zegt deze uitleg, als Jeruzalem verwoest is, de bevolking is gedeporteerd. Wie troost men dan? Toch niet Jeruzalem? Toch niet de bevolking? Maar God. Prachtige redenering. Midrash. Joodse logica. God zou moeten worden getroost, zeggen zij. Want hij is de herder van deze verscheurde kudde. Hij is de bruidegom van deze verloren bruid. Hij is de vader van deze ongehoorzame kinderen. Dus waarom zouden de kinderen moeten worden getroost? Waarom zouden, mutatis mutandis, veranderend wat er veranderd moet worden, waarom zouden wij moeten worden getroost? Oei, dat is een pittige. En geen wonder dat we zelf nooit op deze uitleg zijn gekomen. Want wij willen altijd wel worden getroost. Wij lijken wel onverzadigbaar in ons verlangen naar troost, naar bevestiging en naar liefde. We zitten niet te wachten op iemand die tegen ons zegt, jouw situatie, dat is je eigen schuld. Iemand die ons op ons feilen en op ons falen wijst. Iemand die zegt van, ja, met de keuzes die jullie maken, organiseer je ook je eigen ellende. En die dan gaat praten over onze schuld en onze ongehoorzaamheid. Die profeten zeiden natuurlijk ook. Hè? Malachi staat ook in de adventstijd. Zie, ik zend mijn bode voor mijn aangezicht, die zal de weg effenen. Maar, ik citeer, wie zal zijn komst doorstaan? Ik zal niet aarzelen recht te spreken, te getuigen tegen wie overspel pleegden, te getuigen tegen wie mijneed pleegden, te getuigen wie tegen wie dagloners hebben uitgebuit, die minima onderdrukken, die de vreemdelingen, de asielzoekers geen plek geven in hun land. Want geen van allen heeft ontzag voor mij, zegt de Heere der Heerscharen. Einde citaat. Kijk, zo'n stem, zo'n profeet, wordt met zijn woorden door ons niet zo gewaardeerd. Het is natuurlijk wel zo. Of we het nou uit domheid doen of expres, goed bedoeld of uit egoïsme, maar wat maken wij niet stuk? Bij je ouders, bij je kinderen, bij familie, relaties op je werk. Wat maken we niet stuk met elkaar in de samenleving? In de schepping. En wie denkt er dan aan om God te troosten? Hij die met alles en iedereen een band heeft, weet hoe dit was bedoeld en dat was bedoeld, hoe hij was bedoeld, hoe jij was bedoeld, hoe jij was bedoeld, hoe het had kunnen zijn, maar overal moet constateren hoe beschadigd zijn schepselen worden en hoe beschadigd ze hun weg moeten gaan. Wij roepen meestal om de hulp van God. Wij zijn altijd weer met onszelf bezig. Maar wie probeert hem te troosten? En hoe zou u dat doen? Hem troosten. Dit maakt Jesaja 40 pas echt indrukwekkend. God zou moeten worden getroost, maar in plaats daarvan gaat hij kennelijk over zijn eigen pijn heen, door zijn eigen pijn heen, zelfs over wat hem persoonlijk wordt aangedaan in misbruik van zijn naam, of schending van zijn verbond met zijn volk, of schending van de schepping. Hij gaat daar doorheen om nabij te zijn in de pijn van zijn volk, van zijn kinderen. Zoals een vader of een moeder dat kan doen bij een kind die straf heeft gehad. Als dat nog gebeurt tenminste deze tijd, ik weet het soms niet meer. Je kind straf heeft, de kamer moet blijven, huisarrest heeft. En dat dan beneden op een gegeven moment moeder, vader aankijkt van is het nou niet genoeg? Hè? Het is toch wel genoeg zo? En die ouders hebben zelf meer pijn dan dat kind en dat kind heeft het vaak niet eens in de gaten. En zo klinkt het ook een beetje aan het begin van Jesaja 40, dat de straf nu wel lang genoeg heeft geduurd. Dat Israël dubbel heeft ontvangen voor al zijn zonden. En nu wil hij alleen nog maar dat het leven goed komt. En hij rent de trap op, bij wijze van spreken. In dit geval rent naar hen toe. Hij gaat zijn kind troosten. Dat. En de beelden die de profeet Jesaja dan tekent, die zijn ontroerend. Waarom moet een weg door de woestijn worden gebaand? Waarom moeten valleien worden verhoogd, bergen verlaagd? Waarom moet alles worden geëgaliseerd? Waarom moeten rotsen worden tot rustige weiden en wateren? Ja, ja, zeggen velen dan. Zo antwoorden dat ze dan. Omdat de Heer eraan komt. Omdat God thuis komt als een koning. En daarom dus als het ware de koninklijke loper moet worden uitgelegd. Ja, dat zal deels waar zijn. Maar het is een behoorlijk onvolledig antwoord. Trouwens, zouden bergen en dalen en rotsen God tegen kunnen houden op zijn weg? Nee, het gaat om, zo staat het er, het gaat om zijn luister. Die gaat zich openbaren voor al wat leeft, zo zegt Jesaja. Het gaat om wat de Heer gesproken heeft. Zo spreekt Jesaja. Om het woord van onze God dat altijd stand houdt. En wat is dat dan? Wat is die luister? Wat is dat woord dat ook daar weer zijn kracht bewijst? Ik denk dat het nooit kernachtiger gezegd is dan met de kortste psalm die Israël heeft. Psalm 117. Loof de Heere, loof JHWH, alle goyim, alle volkeren der aarde. Waarom? Waarom Israël? Waarom zouden wij goyim, waarom zouden wij volkeren JHWH loven? Waar moeten we hem om loven? En het antwoord luidt dan simpel in diezelfde psalm, maar zo krachtig. Want de liefde van God voor ons, zijn volk, is overstelpend. En zijn trouw aan zijn volk Israël, eeuwig. Daarom, halleluja, ere zij God. En van die trouw hebben ze in het afgelopen Chanukka-feest wereldwijd ook weer gezongen. Joden waar ook ter wereld. De trouw van God aan Israël. Zijn woord dat wordt vervuld, dat staat. Dat is voor de profeet van Jesaja 40 reden om te roepen. Klim nou op een hoge berg, Sion. Roep het uit, stad Jeruzalem. Vrees niet. Kijk naar het oosten. En roep tot alle steden van Juda die je daar beneden je ziet. Ik zie hem. Daar komt hij. Zie daar onze God, onze Heer. Zie zijn luister en de kracht van zijn woord. En wat ziet Sion daar dan vanuit die hoge uitkijkpost? Wat ziet zij dan aankomen door de woestijn? Wat strompelt daar en wat struikelt daar? Is dat Gods luister? Ja, dat is de luister van God en dat is wat het woord van God doet. Daar komen na een halve eeuw van ellende en ballingschap en na een barre tocht van meer dan 1000 kilometer lopen mensen aan. Oude vandaag, kinderen, getekend door wat ze hebben doorleden, maar levend van Gods beloften en zijn trouw. Ze komen thuis. De herder brengt zijn kudde thuis. Het is een exodus naar huis. Jesaja 40, zie hier God. JHWH, als een herder leidt hij zijn kudde in zijn arm, de lammeren. Hij koestert ze, zorgzaam leidt hij ze. Daarom moest alles worden geëgaliseerd. Want elke steen die nou nog op de weg ligt en in de weg ligt, elke stap omhoog of naar beneden, die doet pijn. Deze mensen zijn bek af. Ze kunnen haast niet meer, maar nog even. En ze zijn thuis. Dat is wat het woord van God realiseert in de tijd in de geschiedenis telkens weer. Zoals de profeet zegt in hoofdstuk 55, mijn woord, zegt de Heere God, keert niet vruchteloos naar mij terug. Niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied. Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten. Alle bomen zullen in de handen klappen. Gods volk wordt uitgeleid. En de bomen zullen in de handen klappen. Over klappende, applaudiserende mensen eromheen hoor je niet. Troost, troost mijn volk. Hoe wereldwijd die woorden ons dan ook als muziek in de oren mogen klinken, het begint op deze manier tot ons door te dringen dat deze woorden niet in de eerste plaats tot ons gericht zijn, maar in de eerste plaats tot dat volk, Israël. Ook vandaag, zo stuk als het is, zo getraumatiseerd als het is, zo bang als het is, na eeuwen van vervolging in Europa en op het Aziatische continent. En kunnen wij daarmee leven? Kunnen wij blij zijn met de vreugde van een ander? Kunnen we blij zijn met de vreugde van deze ander die na eeuwen thuis komt? Zijn wij vrij van zelfzucht? Kunnen wij Israël dit gunnen? Kunnen wij God dit gunnen? Het thuiskomen met zijn oogappel. De vervulling van Gods belofte. Het wonen te midden van Abrahams nageslacht. Of zijn wij inmiddels als die oudste zoon in die gelijkenis die het niet kon uitstaan dat die jongste zoon door de vader werd ontvangen en omhelst. Die jongste, die zoon die zijn vader immers had verraden. In hoeverre gunnen wij God, die wij om Jezus wil ook onze vader mogen noemen, in hoeverre gunnen wij God zich te troosten met zijn volk. Het volk waarmee hij al 4000 jaar onderweg is. Wij zijn er zoveel later bijgekomen. Erbij gekomen door Jezus Christus. En God dank. Maar Paulus was al gelijk bang dat die volkeren zich op de plek zouden zetten van Israël. Dus dat ze dat zouden afschrijven. Dat ze niet meer zouden weten van Gods bijzondere band met hen. Dat Israël zijn oogappel is en blijft. Dat ook Christus, als wij dat verbasterd hebben tot kerst, Christ, Christus, kerst, een kerstfeest, Messiasfeest betekent. Feest voor de koning van de Joden. En die koning van de Joden is ook de redder van de wereld en de redder van ons. Troost, troost, mijn volk, zegt de Heere God. Wanneer hebben wij ooit Israël getroost? Wanneer hebben we gewoon simpel ruimte voor het volk gemaakt? Dat er in elk geval veilig kon wonen. Of het een volwaardige plek in ons midden gegeven. Toen ze hier nog waren. dat de gerechtigheid ook onder hen vaak ver te zoeken is, dat ook zij zondig zijn en ongelovig zijn, is geen argument om dat niet te doen. Joden zijn net zulke goede en slechte mensen als wij allemaal. Maar het lijkt soms wel of we dat niet willen weten en niet willen horen. Aan hen laten we graag die toornteksten. Malachi, oh, dat is voor hen. Johannes de Doper, bekeert u, want, oh, dat is voor hen. Voor ons de troosttekst. Wij de troost. Dat is nog eens selectief bijbellezen. Dan kan Malachi en dan kan Johannes de Doper roepen wat hij wil. Maar wij leunen lekker achteruit. We gaan onze boodschappen doen. En we gaan een fijn kerstfeest vieren. En we laten hun woorden niet landen in onze eigen maatschappij. Als het gaat over overspel en over de minima en over de vreemdeling in ons midden. Wanneer zullen wij God gaan troosten? Door zelf gerechtigheid te doen. Daarvoor op te komen, hier en nu. Wanneer zullen wij God troosten door hem en zijn volk een plek op deze aarde te gunnen en ze met rust te laten? Slechts een deel van Israël is onbuigzaam geworden, zegt Paulus. Maar als de tijd daar is, als alle volken hebben kunnen weten wat gerechtigheid en ongerechtigheid is volgens de Tora, dan zal de redder uit Sion komen en ook voor Jacobs nageslacht de schuld afwentelen, hun zonden vergeven. En dan komt de nieuwe wereld, de Christuswereld. En dan ben je weer terug bij al die profeten en wat ze hebben gezien en wat ze voorspellen. Zacharia, uitzien naar de komst des Heren en dat die er zijn zal en dat de Olijfberg zal splijten zoals de Rode Zee ooit spleet. En hoe Israël dwars daardoorheen dan zal lopen naar een nieuwe toekomst. Naar de kerstvrede, de Christusvrede, de Messiasvrede. Want er is geen kerstvrede zonder vrede voor Israël. En als wij daar dan niks aan hebben gedaan in 2000 jaar christendom, dan moesten wij de woorden van Jesaja maar eens tegen de Heere God zelf gaan zeggen. Troost, troost uzelf, Heere God. En laat uw koninkrijk komen. Of wij er nu klaar voor zijn of niet. Amen. Laten we samen danken en ook bidden. Heere God, dank u wel voor dat woord van u. Dat lichtspoor blijft trekken in de donkere tijd. In alle tijden van de geschiedenis. Dank u wel opnieuw te mogen horen dat dit woord zal worden vervuld en niet leeg tot u terugkeert. Dat het zal doen wat u behaagt. En dat wij dat niet eens tegen kunnen houden. Maar u zou zo graag hebben gehad dat wij meebewogen, meegingen met u in uw vreugde, in uw verdriet, in uw kwaadheid en in uw verlangen. Dat wij meegingen in uw zorg voor uw volk en voor de volkeren en voor de schepping. Dat wij meegingen in het gevecht om gerechtigheid. We belijden u dat u van ons meestal alleen maar gebeden hoort, waarin we vragen om troost, om uw hulp. Vragen om uw zegen. En veel te weinig u zegenen en zeggen dat wij met u mee zullen gaan. En u zullen troosten. Heer, laat niet los de werken van uw handen. Wees met al die mensen wier hoop alleen op u is, omdat ze door iedereen verraden worden of verraden zijn. Laat uw koninkrijk komen, of de wereld er nu klaar voor is of niet. Laat dat kerstfeest beginnen dat door de profeten is beloofd. Neem uw Heilige Geest niet van ons. Kom opnieuw. Houd vast wat van u is. Laat niet varen, Heer, wat u ook begonnen bent in ons eigen leven. Mogen we vervuld van uw geest, door uw geest, onze weg gaan, ook in deze maatschappij, en onze stem verheffen. Mogen zo nog heel wat bergen worden verlaagd en valleien verhoogd. We bidden u voor elkaar, zoals we hier zijn, zoals we ons verbonden weten met de mensen die we lief hebben. Wees met ons in alle dingen. In de vreugde, als er een kind geboren is. Zo vlak tegen een kerstfeest, nog weer meer bijzonder. Ook in het verdriet, als er ziekte is, als er rouw is. Help ons niet te blijven dwalen en rond te blijven lopen in die eigen vreugde en in dat eigen verdriet. Roep ons telkens weer op te staan, het goede te doen met het oog op uw rijk dat komt. Zo leggen we alle dingen opnieuw voor u neer. In danken en bidden. Hoor ons. In Jezus' naam. Amen. We zingen tot slot met elkaar die psalm die ik noemde. Psalm 117 over de trouw van God aan zijn volk. wel heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.